we gaan het over de builddrager hebben. U bent dokwerker geweest, geloof ik, klopt dat?
Ja, klopt. Ja. Dirk de Klintes, ja.
En nu gepensioneerd. Maar de builddrager, wat is dat voor u? En wat gaat ermee gebeuren en waarom is die zo belangrijk?
In de eerste plaats is dat de patroonheilige. En ik denk ongeveer elke van de 5000 havenarbeiders die er nog zijn. En daarom is die al zo belangrijk. En natuurlijk ook zijn geschiedenis, hè. Als ik me niet vergis, is die gebeeldhouwd door Meunier eind van de 19e eeuw. Dus ja, dat is totaal anders.
Maar de meeste heiligen dateren van de vroege middeleeuwen, denk ik. Maar hier niet, hè. Wie is de builddrager?
De meeste patroonheiligen, hè, ja.
Die is niet van die tijd, hè.
Ja.
Dus wat is precies...
Ja, nee. Deze is van, als ik me niet vergis, 1888 of zoiets.
Ja. Het is een beeld, hè.
Het is een beeld. En Meunier was toen een gerenommeerde schilder, die pas in de tweede helft van zijn leven is beginnen beeldhouden. En eigenlijk is die een beelddrager er een beetje verantwoordelijk voor, want onze Meunier die wandelde rond in de havenkwartier in Antwerpen en vond dat een beeld de enige manier was om de harde leven van die dokwerkers in beeld te brengen. Het was zelfs een van zijn eerste beelden.
Ja.
En dan heeft hij ook, in het begin stond hij al naast het stadhuis eigenlijk. Ik denk niet op zijn huidige plaats, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog, voor de dokwerkers die zijn blijven doorwerken, tijdens de V1 en V2 bombardementen, heeft hij een extra gelaagdheid gekregen. En is hem door Kraaibeek, door de Kraaibeek, toenmalige burgemeester van Antwerpen, in 1950 met extra eer overladen. En ik denk dat er dan ook de woorden arbeidsvrijheid zijn aan toegevoegd.
Waaraan toegevoegd? Aan het, op het beeld zelf? Of wat de...
Ja, op het beeld zelf. Ja. En staat er nog steeds. Dus.
Maar ja, is dat er nog steeds er? Waar is dat dan? Want daar was er al wat over te doen de vorige jaren. Die was verdwenen.
Ja, hij staat door de renovatie van het stadhuis. Was hem niet verdwenen. Dat zorgde wel voor wat consternatie. En dan hebben bepaalde partijen, denk PvdA zelfs, heeft toen een tijdens de gemeenteraad gevraagd van waar is die? En dan bleek die te staan in het beeld, niet kerkhof, maar hoe was het nu, de opslagplaats van het Middelheim. Vandaar is hem verhuisd naar het Schengenplein, dus echt in het havenkwartier, waar het vroeger het kop was. En nu wordt hem terug morgen in ere hersteld waar het hem moet staan. Dat vinden wij allemaal. Waar het hem moet staan, dus terug op zijn oude plek, op het plantsoentje, het stadhuis. Hij wordt morgen opnieuw onthuld eigenlijk, dus voilà.
Op de Grote Markt, ja. Want ik zag
zelfs
een Facebookbericht van, ik denk dat Koen Kennis was, dat hij terugkwam. Van dat, dat is niet van het soort Facebookberichten dat je hoort, ziet veel van mensen van de NVA. Want er was er eigenlijk een vermoeden dat symbool van de arbeidersbeweging in de haven dan een beetje wilde weggehaald worden. Was dat de vrees?
Ja, doordat we niet wisten waar het hem naartoe was natuurlijk. Hè. Maar we dachten nu wel niet dat de huidige burgemeester dat voor ogen had. Van, nee, die moet hier weg. Nee, dat helemaal niet. Want, ja.
Ik denk dat er verschillende versies van bestaan. Want ik heb hier een fotootje gevonden van de zaaier. Ah nee, dat is de zaaier. Dat trekt er een beetje op. Dat is ook van Meunier.
Ik denk dat hem ook, diezelfde Meunier, ook in de tijd de mijnwerker heeft gemaakt. Die op de toenmalige halve frangetjes, Belgische halve frangetjes stonden. Dat is ook van Meunier. Dus die mengen wel een zekere traditie in arbeiders af te beelden.
Ja.
Dus ja.
Okay.
Dat is wel schoon, moet er natuurlijk ook in zijn tijd zien. Hè. In 1888, denk ik, is hij nog staan met Science kiesrecht of zoiets. Dat pas 30 jaar later dat het algemeen kiesrecht mocht. Dus nog maar al geen mannen. Dus ja, dat is. Het moet iets geweest zijn.
Dus die is, wat de meneer was, een Brusselaar, denk ik. En die is dan naar hier gekomen eigenlijk om. Pas zodat hij in de haven rondliep, dat hij geïnspireerd geweest is.
Ja. Door die hardheid van dat bestaan eigenlijk. Allee, van elke arbeider was er natuurlijk. Maar in de haven vielen er nog wel eens heel veel doden. Ook nog eens, 1 november wordt er door de vakbond een bijeenkomst georganiseerd. Alle jaren ook al niet een beldrager voor de verongelukte havenarbeiders te herdenken. Dus ook een indrukwekkende plechtigheid.
Ja, er is natuurlijk veel veranderd sinds 1890. Maar u hebt zelf gewerkt van begin jaren 80 tot al vorig jaar. Heb je veel zaken zien veranderen?
Amai, ja. Dat kan ik wel een lekker kunnen vervullen eigenlijk. Ja, ik heb heel veel zaken zien veranderen.
Wat zijn de belangrijkste zaken die?
Ja. Werkgebied, hè, de automatisering, maar ook de snelheid van het werk, gelukkig ook de veiligheid is een stuk verbeterd, maar het is nooit eigenlijk vrij van gevaar, is het nooit geweest en zal het ook nooit niet zijn, hoezeer dat ze ook hun best doen. Mm-hmm. Het zal nooit veranderen, er zullen, jammer genoeg, vorig jaar zijn er ook 3 dokwerkers gestorven tijdens het werk, dus ja, en denk een kleine, het waren er weer veel die werkzaamheden hebben moeten stoppen door een letsel. Dus ja, maar ik heb hier veel zien veranderen, inderdaad, van de tijd, van het afleveringslokaal, het kot, zoals we dat zeggen, waar we toen mee een klein 1000 stonden, tot nu gebeurt de afwerving via een iPad. Dat is, dat is bekend, niet meer te bevatten voor de generatie na mij nog, ja, die snappen het helemaal niet meer.
Ja, en ja, is dat eigenlijk hetzelfde, maar gewoon op een computer, of is dat echt, verandert dat deel de verhouding en de manier van werken? Door het verleden van het kot?
Beide. Vroeger, in het kot, wat wij noemden een vaste maat, die was even belangrijk als uw vrouw of uw lief. En daar ging jij alle dagen mee werken. En de voormannen van de naties en de stuiverijen, die wisten dat. Dus je wordt altijd gekoppeld. Dat je met wie wordt, je wordt ook helemaal op elkaar afgesteld. Niet met je iPad, ja, dan moest al die getelefoneren naar mijn kinder op voorhand of met een WhatsApp-groep maken en je zag elkaar en via sociaal contact was weg. Ja. Dat was een heel andere gegeven.
Ja. Dus, en we hebben ook een overschakeling van meer, hoe zeg je dat, bulkgoederen naar containertrafiek. Dat heeft ook een impact, zeker op, ik ken er niks van, hè, van op de dokwerkers en het soort werk, of niet?
Ja, natuurlijk heeft hij een impact. Hè. Allee, ik denk dat de Antwerpen naast Rotterdam de grootste containertraffic van de wereld heeft. Alles wordt verpakt in blikken dozen, zoals wij dat zeggen. En vroeger was alles los.
Wat betekent dat voor de dokkers eigenlijk concreet? Is dat dan, mag het dan gemakkelijker of moeilijker of gewoon anders?
Meer gespecialiseerd. Er zijn veel meer mensen nodig die die machines bedienen om die containers te verplaatsen. De straddelcarrierchauffeurs, de containermarkeurs, de kuipers op die containers vast te maken, om boord voor die los te maken. Dat soort mensen hebben nu veel meer nodig, terwijl het vroeger volstond eigenlijk, zoals we toen zeiden, van sterk en gezond te zijn en je kon het ook wel werken. Mm-hmm. En je mocht natuurlijk wel niet bang zijn om te werken.
Ja, want tegenwoordig, hoe oud zijn de mensen die beginnen in een job? Want jij was nog 20 of nog niet, toen dat je begon, denk ik.
Ik was 19 jaar,
ja.
Ik was aan het leger, ja.
Ja. En zijn de opleidingsvereisten tegenwoordig hoger, of nog altijd niet? Hoe zit dat? Wat is het profiel eigenlijk van de mensen die beginnen?
Ja, dus dat is zo, zeggen dat ongeveer helemaal samenvat, denk ik, vroeger werkte aan de messing, daarna worden een dokwerker en nu zitten een havenarbeider. het is een heel verschil. En inderdaad, de opleidingen zijn gedaan, er zijn psychologische testen nu, waar eigenlijk mensen op falen, die gek genoeg. En dat was vroeger dus allemaal niet, hè, maar ik denk dat nu niet alleen exclusief aan de haven is. In de petrochemie zal dat misschien ook wel zijn. Specialiseren. En dan specialiseren. En, maar wat nog wel blijft, is dan die legendarische snelheid waarmee dat de boten hier gelost en gelaten worden. Dat schijnt nog altijd wel te zijn, als ik de cijfers nog zo aan volg.
Je bedoelt dan in verhouding met de andere havens waarschijnlijk? Want,
ja, de stijgende traffic, dat er toch nog enorm veel zeeschepen, containerschepen het verkiezen om naar Antwerpen te komen, hoewel het eigenlijk moeilijker bereikbaarder is, verkiezen ze toch nog om hier te komen omdat ze hier weten dat ze hier op een dagweg zijn.
Ja.
Belast en geladen. Dat is, dat blijft. Maar ja, natuurlijk, die snelheid is ook niet zonder risico. Daar zijn we weer met die veiligheid.
Denk je dat gebeurt door minder de risico's minder serieus te nemen? Of is dat gewoon dat er andere en betere methodes zijn? Of door de structuur van de haven? Dat, ik weet niet.
Wacht, interessante vraag. Maar
eerst wel, hoe dat komt, dat, want je zegt, ja, er zijn veiligheidsrisico's, dat Antwerpen sneller lost en laat dan andere havens. Is het dan omdat we het minder nauw nemen met de veiligheid? Of nee, omdat we gewoon om welke reden dan sneller werken? En...
flexibeler in de eerste plaats, denk ik. Hier doen we allemaal dingen die officieel niet bestaan. Hè. Er wordt al eens een double shift gedaan en dan zie je kunnen heel verwijken dat je een bordkleer is en dan wordt dat gedaan. Een officieel mag dat dan niet, dan moet er een andere ploeg op komen en zo. In Antwerpen, er wordt wel zo wel wat geregeld onder de mensen onderling en zoals dat al vroeger ook altijd was. En dan lukt dat. En dan doen we dat zo. Mm-hmm. Dat onder meer de reden en de opleiding zal natuurlijk ook liefst te maken hebben.
Ja. Nu, als het over havenwerk gaat, heb je dan gans gedoe rond de wet major. Ik zit niet in de sector, dus ik ken de detail er niet van, maar hoe zit dat nu eigenlijk? Is dat nog altijd even de wet major, geeft die nog altijd een goede bescherming, of is die eigenlijk helemaal uitgevreten? Wat is de toestand nu daar rond?
Wel, ik denk een mix van combinatie van de beide. Ik weet dat er 3 voorstellen zijn geweest van Europa om die havenarbeid te liberaliseren. We hebben die alle 3 kunnen tegenhouden. Dat waren serieuze betogingen. Ik heb er ook om deelgenomen. Rotterdam, Straatsburg, ging redelijk stevig aan toe. België is nog altijd het enige land dat die wet de havenarbeid bestaat eigenlijk. Dus die havenarbeid is hier in de wet gegoten. Alleen erkende havenarbeiders aan die haven mogen werken. Ja. Nu, de laatste jaren kampen ze met een serieus personeelstekort. En zijn er inderdaad interimkantoren die dan via CEPA ook een opleiding laten volgen en dan zo mensen kunnen inschakelen in die haven die niet erkend havenarbeiders zijn. Maar ja, er zijn aanvulling eigenlijk. Maar het is toch altijd wel zo, bij mij weten, dat de rederijen altijd eerst moeten gaan zien bij de geërkende havenarbeiders voordat ze interimmers mogen inschakelen. Ja. Natuurlijk, het geval Huts, dat is een geval apart.
Leg dat eens uit, kort.
Die werken met logistiekers. En veel van die magazijnen zijn ook buiten het havengebied, zodanig dat die niet moeten werken met dokwerkers, want dat moet ook watergebonden goederen zijn. Dat is een eeuwig conflict tussen Ketoenatie en Slash Huts en de vakbond. Nu is het een succes voor beide partijen.
Ja. Oké, dus morgen onthulling of van de beuldrager op zijn nieuwe en oude plaats. Dat is voor of na, want dat is 1 mei, zeker in morgen. Dus is het dan.
Absoluut.
Ja, voilà. Dus u gaat er naartoe, de markt, morgen?
Ja, ik kan er naartoe. Ja. Ik kan er naartoe. Ik heb die hard gemist, want het is de eerste in 3 jaar.
Mm-hmm. En hoe laat?
Hoe laat, dat weet ik niet. Het is bijeenkomst morgen om 10 uur op het Antwerpse Zuid aan de Valkstraat. Vandaar vertrekt de stoel. En dan neem ik aan wanneer de plechtigheid en juist zal plaatsvinden. Dat weet ik niet precies. Ja, ja. Ik zal er wel bij zijn.
Dan moeten de mensen maar eens opzoeken. Dank u wel, Danny Nevelstein.